Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Bla 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 bla
bla. Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Als de Brexit een scheiding is, dan is die op 31 januari voltrokken. Groot-Brittannië en de Europese Unie zijn niet meer samen. Tot nu toe ging het in de onderhandelingen om materiële zaken uit de scheidingsakte. Hoe verdeel je het huis? Hoeveel alimentatie moet wie betalen? Nu liggen er heel andere vragen klaar. Hoe ga je met elkaar om als je elkaar weer eens tegenkomt? En wie mag de kinderen eigenlijk zien?
Has voted to leave the European Union.
L'annonce du Brexit a été un choc.
Brexit on toteutumassa eli Britannian.
Brexit means breakfast, means breakfast.
And after breakfast, Brexit.
Groot-Brittannië vertrekt uit de Europese Unie.
Did not vote for breakfast, Brexit.
The British people have spoken and the answer is we're out.
But this is a great deal for our country, for the UK.
Well, it's official. Brexit is done.
Please sit down, resume your seats, put your flags away, you're leaving.
5, 4, 3, 2, 1.
So there it is. The UK has left the European Union. 47 years of history brought to an end.
Dit is Haagse Zaken Goes Brexit. Mijn naam is Lemya Aharouai. En dit is de laatste aflevering van een reeks speciale afleveringen van Haagse Zaken. Tot nu toe probeerden we met 3 generaties correspondenten te verklaren waarom die Britten toch voor Brexit stemden. We bespraken de onderhandelingen met 3 generaties EU-correspondenten. En in deze aflevering richten we de blik op Nederland. Je hoort welke onderhandelingen er nu nog gevoerd moeten worden. Wat de rol van Nederland daarin gaat zijn. Hoe goed of niet Nederland voorbereid is op wat komen gaat. En we bespreken hoe onze buren nu naar ons kijken. En dat doe ik met, je hoorde haar net al eventjes, Clara van der Wiel, correspondent in Brussel. Uurtje geleden uit de trein gestapt vanuit Brussel. Hoe is de sfeer daar eigenlijk na Brexit? En dan bedoel ik niet in de hele stad, maar vooral op die vierkante kilometer.
In de Brusselse bubbel. Een beetje merkwaardig wel. Ja, er is opeens een clublid minder. Dus dat maakt het natuurlijk wel een beetje raar. Ik denk dat het deze week, dus de week na Brexit, heb ik nog niet heel veel gemerkt van een andere sfeer. Het is een beetje een afwachting van wat gaat komen. Hè? De nieuwe onderhandelingen met de Britten. Vorige week merkte ik wel heel duidelijk dat er een gek soort spanning en een beetje ook wel droevigheid in de lucht hing. En dat merkte je eigenlijk vooral op die dag dat het Europees Parlement ging instemmen met het uittredingsakkoord. En daar merkte je echt dat mensen, ja, daar werd het opeens heel menselijk. Hè? Je zag echt tranen en je zag echt verdriet bij mensen die afscheid moesten nemen van collega's en Britten die na soms decennia lang rond hadden gelopen daar opeens, ja, voor de laatste keer de deur achter zich dicht trokken.
Ook Britse journalisten?
Ja, nou nee, de Britse journalisten blijven voor het grootste gedeelte wel daar hangen. Want ja, er is nog genoeg om te verslaan. Maar zelfs bij bepaalde Britse journalisten die ook wel schrijven voor de tabloid, zag ik toch dat ze wel iets voelden of zo. Dat het wel iets bij ze losmaakte. Zo die laatste. Vooral toen het Europees Parlement in gezang uitbarstte om de Britten vaarwel te zingen. Toen zag ik wel een paar collega's die niet helemaal droog hielden.
Ook hier jouw voorganger als EU-correspondent, tegenwoordig mijn collega op de politieke redactie, Stefan Alonso. Jij kan alles vertellen over de Nederlandse diplomatiek. Kun je pas een paar dingen noemen waar Nederland mee bezig is geweest in aanloop naar de Brexit?
Nou, ik denk dat Nederland zich natuurlijk steeds aan het voorbereiden was op het no-deal scenario. Hè, dus het ergste scenario, Armageddon. Er is nu heel veel opluchting dat niet gebeurd is. Maar je ziet dat ook nu de diplomatie nog steeds bezig is om zich voor te bereiden op wat er nu gaat komen. Want niemand weet het eigenlijk precies nog. Dus iedereen is wat kalmer, merk je. Maar je merkt ook dat gewoon toch, ja, dat de zenuwen, die worden nog wel gevoeld. Want het kan nog een heel spannend jaar worden. Dus de voorbereidingen brengen op de volgende fase. En die kan uitmonden in iets geweldigs of iets verschrikkelijks. Dat is nog heel erg onduidelijk. Dus die voorbereidingen gaan gewoon wel door.
Maar dit is Nederland, hè? Overal liggen scenario's voor klaar.
Overal liggen scenario's voor klaar. We laten niks in het toeval over. We hebben een Brexit-monster. Dat is dat pluizige beest wat de hele tijd bij Stef Blok op het bureau ligt. Het Brexit-monster blijft ook, is ons verzekerd. Dus we zijn er nog niet klaar mee.
Ook speciaal voor Haagse Zaken overgekomen van de andere kant van het kanaal, Melle Garshagen. Melle, jij hebt, sinds jij correspondent bent, eigenlijk maar één onderwerp gehad waar je steeds over moest schrijven. Hoe is het dan als er zo'n bepalend moment is geweest?
Je bedoelt het Britse Koningshuis?
Ja, precies.
Ja.
Hoe gaat het met de twee?
Ja, heel goed. Ze hebben het erg naar zin in Canada. Ja, nee. Toen ik in september 2016 aankwam in Londen, was het 30 graden. Mensen zaten op terrasjes. Het was eigenlijk heel gezellig. En ik las daar de krant en daarin stond dat de Britse economie de snelst groeiende van de G7 was. En toen werd ik even heel erg zenuwachtig, want ik dacht, is het wel een verhaal? Loopt het niet enorm in een sisser af? Nou, ik heb het de afgelopen 3,5 jaar ontzettend druk gehad. Alle hoeken van het Verenigd Koninkrijk opgezocht om over de Brexit te schrijven. Ja, en voor mij, ik stond vrijdag om klokslag 11 op Parliament Square tegenover het Lagerhuis, tegenover het parlement.
31 januari,
de dag dat het gebeurde. En ik stond daar tussen een paar duizend Brexit-aanhangers, fans van Nigel Farage. En het is heel bizar. Het is alsof je naar zo'n beeld kijkt van het Nederlands elftal dat speelt en de menigte op het Museumplein in Amsterdam. Als er gescoord wordt, wordt er ontzettend hard gejuicht. En dat is wat er om 11 uur 's avonds gebeurde. En 5 minuten later ging iedereen naar huis. En
wat?
Ik zei tegen een collega, laten we een biertje gaan drinken, want het is toch een historisch moment. Maar het kon niet, want het is 11 uur geweest, dus de pubs zijn dicht. Dus we hebben naar huis gegaan, afgedropen. En dat vat voor mij ook wel de sfeer een beetje samen. Het was een historisch moment en nu gaat het leven gewoon weer verder. En voor mij als journalist betekent het hopelijk dat ik naast al die Brexit-verhalen ook weer eens tijd heb om andere mooie correspondentenverhalen te maken over armoede in het Verenigd Koninkrijk of schaapshonden in Wales. Gewoon de lekkere dingen waar je als correspondent op wilt duiken.
Ik hoor een lijstje met favorieten. Ja. Wat we binnenkort kunnen gaan lezen in NRC. Oké, helemaal goed. Toch was dit het niet, hè? Ik bedoel, dat ene moment en dat aftellen, dat was het begin van het einde. Maar zeker nog niet het einde van het einde als je me nog volgt. Want het is nog wel even goed om te zeggen, in deze aflevering gaan we je niet helemaal bijpraten over wat er de afgelopen maanden allemaal gebeurd is tot in detail. Daarvoor kun je bijvoorbeeld terecht bij de NRC Vandaag podcast. Melle, jij hebt daar meerdere afleveringen bijgepraat. Maar we gaan terug naar Nederland. Wat betekent de Brexit nou precies voor ons in Nederland? Als lidstaat, maar ook als buurman of buurvrouw van het Verenigd Koninkrijk en als handelsland. Om te begrijpen hoe die verhoudingen liggen, is het wel belangrijk om te bespreken wat er de komende tijd gaat gebeuren. Want Clara, het moeilijkste deel moet nog komen.
Ja, dat zou je niet zeggen als je de afgelopen 3 jaar eigenlijk een beetje hebt gevolgd wat er in Brussel gebeurde tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Hè, dan zag je allemaal moeilijke onderhandelingen en het akkoord wat niet door het Lagerhuis kwam in Londen. Maar eigenlijk is er wat nu feitelijk is afgesproken, is alleen nog maar echt de scheidingsakte. Dus dat gaat om bijvoorbeeld het bedrag dat de Britten nog aan de EU moesten betalen. Het gaat over het regelen van de grens in Ierland, dus in Noord-Ierland en Ierland. En nog wat van die formele zaken, maar eigenlijk de toekomstige relatie. Dus van hoe gaan we in de toekomst eigenlijk met elkaar om? Daarover is nog niks juridisch vastgelegd. Ze hebben wel een soort van de grote lijnen geschetst in een politieke verklaring. Maar eigenlijk moeten de onderhandelingen daarover nog gaan beginnen. En dat gaat komend jaar gebeuren. En dat gaat minstens zo onstuimig verlopen, verwacht ik, als de vorige fase.
Zo niet onstuimiger.
Daarbij moet bij sommige mensen toch een beetje moed in de schoenen zakken. Want tot nu toe duurde het al veel langer dan gedacht. Ik zat even terug te luisteren naar onze eerste Brexit-aflevering van Haagse Zaken. De eerste was in januari 2018. De meest recente was die van januari 2019. En toen ging het hier nog doodleuk uit van een uittreding in maart. Eerst even dit. Deze aflevering is onderdeel van een serie die je in een aantal delen voorbereidt op de definitieve Brexit in maart volgend jaar. Dat liep iets anders, Clara.
Ja, hij werd een paar keer uitgesteld. Eerst van maart tot april, toen van april tot oktober. En toen in oktober weer naar 31 januari. Nou, dat, toen is het echt daadwerkelijk gebeurd. Hè? Vorige week zijn ze daadwerkelijk eruit gegaan. Maar iets wat niet werd verplaatst, dat is het eind van de transitieperiode. Dus voorafgaand aan het vertrek van de Britten was afgesproken van, nou ja, er komt een transitieperiode waarin eigenlijk feitelijk alles precies hetzelfde blijft. Om te gaan onderhandelen over hoe gaan we het nou daarna doen. Hè? Die transitieperiode, het eind daarvan was gezet op 31 december 2020. Maar die is blijven staan. Dus hoe verder die Brexit is opgeschoven, hoe korter die transitieperiode eigenlijk is geweest. Of wordt. Wat nog wel mogelijk is, is die transitieperiode verlengen. Dat kan. Dan moet beide partijen, dus zowel als de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk, moeten besluiten van dat gaan we doen. En dat moeten ze dan dit jaar doen voor 1 juli.
Maar Johnson heeft al gezegd, dat gaan wij niet doen.
Exact. Boris Johnson heeft gezegd, hij heeft zelfs wettelijk laten vastleggen dat die transitieperiode niet wordt verlengd. Nou, weet je natuurlijk dat onder druk kan alles weer vloeibaar worden. Maar ook in Brussel gaan ze er inmiddels van uit van die transitieperiode is aan het eind van het jaar gewoon voorbij. Dus voor 31 december moet er een akkoord liggen.
Even welke akkoorden nu wel liggen. Dat zijn er dus twee. Een uittredingsakkoord, dus met waar we het net over hadden, hè, juridisch bindend. En dan is er nog een politieke verklaring.
Ja. Dat klopt, inderdaad. En die is niet juridisch bindend, maar die is wel opgesteld om eigenlijk een beetje alvast de grote lijnen te schetsen van waar willen we straks naartoe gaan met z'n tweeën. En daarin zijn bijvoorbeeld dingen opgenomen als van ja, we vinden het heel belangrijk om de verhoudingen goed te houden. Hè. We streven ernaar om de handel zo met zo weinig mogelijk obstakels te houden. En er staat ook in, en we vinden het belangrijk om een gelijk speelveld in stand te houden. Dus ervoor te zorgen dat de regels aan beide kanten van van de Noordzee eigenlijk best wel een beetje overeenkomen. Zodat het niet opeens heel veel voordeliger wordt om op één plek iets te produceren.
Is dat besef er ook, Melle, in het Verenigd Koninkrijk, dat ze pas halverwege zijn?
Ja, dat is er wel. Kijk, Boris Johnson heeft natuurlijk twee dingen die hij wil doen. Hij wil de Brexit afmaken, maar hij wil vooral dat er veel politieke nadruk komt liggen op wat hij in de binnenlandse politiek wil veranderen. Hij wil armoede bestrijden, hij wil criminaliteit bestrijden, hij wil het land echt opschudden. En ik denk dat hij zal proberen om het B-woord uit de Britse taal te schrappen. Dat nooit meer te noemen.
Boris.
Ja, die, ja. Boris. En
Brexit, voor de duidelijkheid.
Dus, ja, Brexit. Ja. En ik denk dat hij alles zal proberen te doen om dat binnenlandse, zijn binnenlandse agenda te pushen. Maar tegelijkertijd weet hij natuurlijk ook heel goed dat de Britse economie afhankelijk is van een groot deel van de Europese. Dus op de achtergrond, en hij zou dat van de voorpagina's van de kranten willen houden, maar op de achtergrond, ja, spelen die onderhandelingen mee en dat zal een politiek heel groot verhaal worden.
Ja, en het zijn ook een heleboel meer tafels dan dat we tot nu toe gewend waren. Tot nu toe was het één hoofdonderhandelaar, Barnier, en daartegenover het Verenigd Koninkrijk. En die gingen in gesprek en nu heb je natuurlijk een heleboel tafels.
Ja, nou, wat hetzelfde is gebleven is Barnier, maar Michel Barnier, een Fransman. Heeft een hele lange geschiedenis al binnen de Europese instellingen. Die leidt nog steeds eigenlijk de onderhandelingen, maar het is meer een soort van coördinatieteam. Er zitten 60 man zitten in dat team en die werken echt gigantisch hard, heb ik begrepen, om gewoon die onderhandelingen nu te gaan voeren. Die zitten ook in een soort van gang met z'n allen. Als ze met z'n allen gaan vergaderen, moet iedereen de telefoons inleveren. Hè? Dus het is echt een soort van alarmteam de hele tijd met z'n allen. Maar die sturen allerlei andere teams aan. Dus in de vorige fase was het zo dat er eigenlijk één onderhandeling was. Precies. Maar nu gaat het over handel, het gaat over visserij, het gaat over veiligheid, het gaat over allerlei verschillende onderwerpen. Dus er wordt ook veel meer eigenlijk door de verschillende DG's, heet dat, directoraten-generaals van de Europese Commissie, een soort van ministeries, wordt ook zelf gedaan. Maar dat team, dat stuurt eigenlijk de rest van de mensen aan. Ja.
Maar dat betekent dus ook, omdat het juist over economie, over veiligheid, over bedrijfsleven gaat, dat er ook veel meer maatschappelijke interesse is. Er zal veel meer gelobbyd worden vanuit het Britse bedrijfsleven, vanuit het Nederlandse bedrijfsleven. Het belang van een grote Nederlandse multinational is niet per se hetzelfde als dat van een Franse of een Duitse of een Britse. Dus volgens mij krijg je veel meer echt een debat ook in Europa, waar iedereen meepraat over deze toekomstige relatie.
Ja, want alle lidstaten hebben andere belangen, zou je kunnen zeggen.
Alle lidstaten hebben andere belangen. Misschien regio's binnen lidstaten. Verschillende sectoren binnen economieën van een lidstaat. Dus het kan echt alle kanten op gaan.
Ja, nog even over dat team waar je het over had, hè, Clara. Ik zit nu te denken, als journalist, hè, kun je makkelijk met die mensen praten die hun telefoons moeten inleveren voordat ze gaan vergaderen?
Officieel mag het niet, maar ik heb er al wel een paar gesproken. Dus het is inderdaad wel zo, ze proberen de communicatie zoveel mogelijk intern te houden. Of gewoon met één stem te spreken eigenlijk. Hè. Maar achter de schermen op achtergrondbasis kun je prima met die mensen spreken. Ik bedoel, het zijn ook maar gewoon ambtenaren uiteindelijk. En ze vinden het ook best wel leuk om hun werk te vertellen, over hun werk te vertellen. Want het schijnt fantastisch leuk te zijn om in dat team te zitten. Je moet je bedenken dat het ook wel een beetje eervol is. En het is echt een beetje een clubgevoel. Dus je maakt die gigantisch lange dagen. Als je om 6 uur je kantoor uitloopt, dan is van, hé, we gaan, hoezo?
Fijn middag, precies.
Er zijn wel eens nachten doorgetrokken, maar dan is het echt met pizza's op tafel. En het is echt een beetje crisisteam sfeer, ja.
En achter hen hangt misschien een echte klok, maar zeker ook wel een soort van mentale klok die maar doortikt tot 31 december. Ja. Dat lijkt me gewoon heel erg lastig.
Nou ja, het wordt echt een race tegen de klok. Want ze hebben dus, in principe moet het voor 31 december afgerond zijn. Maar dat betekent eigenlijk dat het al in oktober moet zijn afgerond. Want het moet daarna ook nog geratificeerd worden. En dat moet eerst natuurlijk door alle lidstaten gebeuren. Maar ook nog door het Europese parlement, vergeet die niet. En er is ook nog een kans dat het ook nog door alle nationale parlementen geratificeerd moet worden. Daar wordt nu heel moeilijk over gedaan. Daar zeggen ze liever nog helemaal niks over. Maar het zou juridisch kunnen zijn dat je al die nationale parlementen het ook nog moet laten ratificeren. Dat wordt een hels karwei. Dus ze willen eigenlijk in oktober willen ze klaar zijn. Nou ja, dat betekent dat je dus eigenlijk, want ze gaan pas 1 maart ongeveer beginnen. Want het wordt nu nog gewerkt aan de voorbereidingen van die onderhandeling. Ja, hoe lang heb je dan? Dat is 9 maanden, 10 maanden, zoiets. Nou, zoals iemand het mij afgelopen week vertelde, dat is surrealistisch kort voor Brusselse ambtenaren. Omdat Brusselse ambtenaren zijn over het algemeen ontzettend goed in het onderhandelen over handelsbetrekkingen. Want dat is gewoon wat de EU misschien wel het allerbeste kan, over dat soort dingen praten. Maar dat duurt echt jaren. Dus dat zijn gesprekken die heel lang duren. En dan gaan ze weer eens terug. Gaat iedereen nog eens een keer met zijn handen over elkaar zitten. Van, hoe gaan we dit nou oplossen? Nu moet het dus echt in een bizar korte tijd. En dan ook nog eens over allerlei verschillende dingen. Dus zowel over handel, als over visserij, als over interne veiligheid, als over externe veiligheid. Ja, dat wordt een ontzettend lastig karwei. Dat het lastig wordt en dat het ontzettende druk achter zit. Dat benadrukte ook onlangs Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, tijdens een speech in Londen.
The more divergence there is, the more distant the partnership will be. And without an extension of the transition period beyond 2020, you cannot expect to agree on every single aspect of our new partnership. We will have to prioritize.
Ja, zij zegt hier iets heel interessants waar de discussie ook wel gaat over prioritiseren. En dat gaat dus eigenlijk een beetje over hoe ga je dit aanpakken. Want er zijn dus, zoals ik vertelde, zijn ontzettend veel verschillende onderwerpen waarover onderhandeld moet worden. Maar er zijn dingen die toch net iets belangrijker zijn dan de andere. Bijvoorbeeld het verslepen of de handel in goederen. Hè? Dat als dat echt stil komt te liggen, dat zou een gigantisch probleem zijn. Dus de discussie gaat nu ook wel heel erg over van, kunnen we ook deelakkoorden sluiten? En dat is een beetje het verschil tussen, dat noemt men dan de salami-tactiek. Hè? Dus dat je een soort van steeds stukjes eraf snijdt en dan hup weer door met de volgende. Of, en dat wil de EU eigenlijk heel graag benadrukken dat ze dat het liefst doen, de raffioli-tactiek. Ja, ik verzin dit niet. Dit zijn echt begrippen.
Iemand had honger toen hij dit.
Ja, precies. Dus de salamitactiek, dat zou betekenen dat we eigenlijk eerst allerlei deelakkoorden sluiten. Of de ravioli-tactiek, waarbij je eigenlijk alles in één keer doet. En dat wil de EU eigenlijk. Want wat ze niet willen, en dat is weer een voedsel, cherrypicking. Dus dat de Britten kunnen zeggen van, we doen dit en dit en de rest dat regelen we later wel. Weet je wel. Dus daar gaat het eigenlijk niet heel erg om. Van, kunnen we alles in één keer doen? Of zullen we moeten prioritiseren? En zoals Ursula von der Leyen hier al een beetje daar doorschemeren van, kijk, iedereen wil wel het liefst gewoon zo breed mogelijk akkoord. Maar de praktijk gaat waarschijnlijk zo zijn dat niet alles gaat lukken voor 31 december. En dan moet je dus uiteindelijk toch zeggen van, dit is het allerbelangrijkste. Dit moeten we nu eerst doen.
Het wordt inderdaad, het wordt niet alleen een onderhandeling. Het wordt eigenlijk een soort uniek experiment. Hè? Want je moet niet vergeten dat handelsverdragen gaan meestal over het intensiveren van de samenwerking. Hè? Het gaat meestal tussen twee landen die nog niet zoveel doen met elkaar en dan gewoon besluiten om meer te doen. En dit is precies het omgekeerde. En dat is eigenlijk nog nooit eerder gedaan. Ik bedoel, dit kennen we nog niet. En dit kennen ze bij de Europese Commissie ook nog niet. Hè, dus het is ook daarom, waarom zijn die onderhandelingen zo spannend? En waarom kunnen ze ook op heel veel fronten gewoon grandioos mislukken? Dat komt daardoor, omdat ze namelijk in de achteruit staan letterlijk. Dat is onbekend terrein. Dat is nog nooit eerder gedaan. Dus dat wordt echt razendspannend. Van hoe doe je dat? Hoe ontvlecht je iets? En maak je tegelijkertijd een soort nieuwe constructie?
Bij de Britten hebben ze wel een idee, toch? CETA, een ander handelsverdrag als voorbeeld, Melle?
Nou, dat is het model dat de Britse regering vaak noemt. We willen uitkomen op een Canadees model. En dan bedoelen ze het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada, waar ze volgens mij een jaar of 7 over onderhandeld hebben en waar nu weer politiek gedoe is over de totale invoering. Dus of dat nou een lekker voorbeeld is, weet ik niet. Maar als dat niet lukt, dus als de onderhandelingen klappen, dan wil Boris Johnson uitkomen op het Australië-model. En dat is...
Ja, daar wordt heel erg om gelachen.
En dat is een metafoor, want... Of dat is een... eigenlijk een
ja, eufemisme zou ik bijna zeggen,
toch? Het is een eufemisme, want... los van een paar afspraken over wijn, geloof ik, heeft de EU geen bijzondere handelsrelatie met Australië. Ze hebben gewoon geen bijzondere band met Australië die belangrijker is dan dat ze allebei lid zijn van de Wereldhandelsorganisatie. Dat is geen speciale handelsrelatie. Dus waarom Johnson dat noemt, ik denk alleen voor PR-redenen, want de meeste Britten denken, nou, Australië, dat is best een oké land. Als het zo geregeld kan zijn dat wij Australië zijn, vinden we het prima.
Ja.
Ja, de vraag is ook een beetje, hè, ik bedoel, de Britten willen graag dat CETA, hè, ze zeggen van, wij willen eigenlijk wat de Canadezen hebben gekregen van Europa. Maar ja, als je gewoon kijkt naar de harde cijfers, dan is CETA eigenlijk een heel ander soort verdrag. Bedoel, kijk, dit soort verdragen gaan toch over toegang tot de markt. Hè, in hoeverre je toegang tot de... Nou ja, de Britten die willen vooral toegang voor hun diensten, hè, want daar verdienen ze het meeste geld mee. Maar juist als het gaat om diensten, dus financiële dienstverlening, restaurants, hotels, banken, verzekeraars. Vooral op dat vlak is de toegang die wij hebben tot Canada en die Canada heeft tot de EU, is eigenlijk heel beperkt. Dus CETA is helemaal geen... Ik bedoel, er wordt hier een beetje gedaan alsof CETA een soort fantastische blauwdruk is. Maar het is een heel ander verhaal dan wat de Britten eigenlijk willen. De Britten willen juist zoveel mogelijk op de oude voet doorgaan. En CETA is dat zeker niet. Nou ja, goed, ik bedoel, ze zullen dus hoe dan ook echt moeten inleveren. Hè? Want de EU kan een derde land nooit dezelfde toegang verlenen als een EU-lidstaat. En daar zit ook een soort ijzeren logica achter. Hè? Je bent lid van een club, de EU. En in die club hebben landen bepaalde rechten. En buiten die club hebben gewoon de landen minder rechten. Dat is de ijzeren logica van de interne markt.
Maar kijk, dat is natuurlijk ook wel een voordeel. Of er is iets wat deze gesprekken makkelijker maakt. Je hoeft niet elk product wat je in de economie hebt, hoef je niet te bespreken. Zo gaan normale handelsonderhandelingen. Je begint met een lam. Je zegt, op een levend lam heffen we altijd 6% invoerrechten. Kunnen dat reduceren naar 2. En dan gaan allebei de landen gaan kijken, gaan puzzelen, gaan economisch berekenen wat voor een gevolg dat heeft voor een economie, voor hun boeren. En dan gaan ze zeggen, nou niet 3, maar misschien 4,5%. En dan gaan ze daarover soebatten. En als ze klaar zijn met een heel lam, gaan ze zeggen, nou een lamsbout, hoeveel zit daarop? Nou, en als ze lammetjes gehad hebben, gaan ze naar runderen of naar iets anders. En dat is hier al gedaan. Dus je hoeft niet inderdaad te gaan bespreken, hoe ga je zorgen dat handel heen en weer kan gaan. Maar ik denk dat hier bij de gesprekken tussen de Britten en de EU nu wat belangrijker is het fundament. Zijn de Britten en de EU bereid om af te spreken dat als de Brexit voltooid is, de twee entiteiten, een land en een interne markt, dat die economische structuur op elkaar lijkt? Of zeggen de Britten, nou ja, dat willen we. We zeggen dat we wel toegang willen tot de Europese markt, maar eigenlijk willen wij onze maatschappij op een hele andere manier inrichten. En ja, we willen afwijken van Europese regels. Dus dat Europese model past er niet in. Het gaat eigenlijk om een meer fundamentele keuze dan bij je gemiddelde handelsbesprekingen.
Ja, ja. En wat ook wel belangrijk is om te zeggen, van de Britten kunnen inderdaad zeggen van, ja, we willen CETA. Nou ja, Stefan legde het al uit van, dat is best wel lastig, want dat werpt alsnog heel veel hindernissen op. Maar de EU die heeft ook iets van, ja, Canada is een totaal ander land.
Ja.
Het ligt hartstikke ver weg. Weet je, dat alleen al maakt ontzettend veel verschil in hoe je zo'n handelsbespreking ingaat. De Britten liggen echt letterlijk naast de deur. Weet je, dus die zijn een veel grotere concurrentie ook. Competitie met de EU. Dus de EU die onderhandelt met elk blok onderhandelt natuurlijk op een andere manier. Want iedereen, iedere staat heeft zijn eigen plus- en minpunten. Dus het VK zal ook, en het VK zullen gewoon hogere eisen worden gesteld voor zo'n handelsverdrag. Juist om te voorkomen dat er dus aan de eigen deur een land ligt wat eigenlijk de eigen regels kan gaan ondermijnen. Hè? Dus door gewoon alles veel goedkoper te produceren of met staatssteun of bepaalde regels te ondermijnen.
Wat dat betreft heeft het WK toch ergens een soort van luxe positie. Misschien heel gek dat ik het zeg, maar wij zitten met 27 lidstaten en met regels die we onderling hebben afgesproken en die allemaal vastgetimmerd zitten. Zij hebben een soort van nieuw speelveld dat ze kunnen gaan creëren. En ze kunnen inderdaad met hun prijzen overal onder gaan zitten om lekker te concurreren.
Ja, maar ze moeten wel toegang tot die afzetmarkt hebben die naast hen ligt. Weet je wel, dat is natuurlijk het hele punt. Ze kunnen wel gaan concurreren op standaarden en zo. Maar dan, ja, wat heb je eraan als je verder niks kunt verkopen? Ik bedoel, je moet het wel kwijt kunnen wat je maakt. En met je mindere standaarden en je lagere milieueisen.
Mm-hmm. En dit is een politiek probleem. Kijk, Boris Johnson kan wel zeggen, of zou wel kunnen willen, dat de Britse economie opeens hyper concurrerend wordt, omdat het mes gaat in arbeidsregels of milieuregels of pensioenvoorzieningen of vakbondsbescherming. En opeens heel veel staatssteun gaan uitdelen aan onderzoek en ontwikkeling. Allemaal maatregelen om het Britse bedrijfsleven een impuls te geven. Maar ja, hij heeft ook een electoraat en hij is net herkozen. En een groot deel van zijn stemmen komt uit het noorden van Engeland, een relatief arm gebied. En daar willen mensen juist meer bescherming, meer staatsinmenging, meer een grotere verzorgingsstaat. Dus ja, Johnson zegt nu ook al, ja, als de EU ons verwijt dat wij een soort afbraak-economie gaan worden, een Singapore aan de Theems, ja, dat zal niet zo zijn. Wij zullen niet opeens helemaal teruggaan naar oude tijden. Dat zei hij laatst in een toespraak in Londen, drukte hij dat wel mooi uit.
And here again I dispel the absurd caricature of Britain as a nation bent on the slash and burn of workers' rights and environmental protection, as if we are saved from Dickensian squalor only by enlightened EU regulation, as if it was only thanks to Brussels that we're not preparing to send children back up chimneys.
Ja, hij doet dus die belofte. Hè? Hij zegt van, wij gaan dat helemaal niet doen. Waar zeuren jullie over?
We are not leaving the EU to undermine European standards. We will not engage in any kind of dumping, whether commercial or social or environmental. And don't just listen to what I say or what we say. Look at what we do.
Maar in de EU is dan de reflex al vrij snel van ja, maar daar willen we dan wel zwart op wit hebben staan.
Met een nietje erdoor en gaatjes en handtekeningen.
Precies.
Het is iets waar ze in Brussel heel warm van worden.
Ja, goed, maar dat is het punt. Ik bedoel, een belofte dat van, hè, we gaan het echt niet doen. Nee, echt niet. Ja, ik bedoel, dat volstaat gewoon niet. Ik bedoel, daar moet gewoon over onderhandeld worden en dat moet duidelijk zijn.
Ja, maar dat...
En juridisch bindend.
En dan...
Wacht even, juridisch bindend, dit vind ik even ingewikkeld. Want zij zijn dus niet meer, het Europese Hof kan niks meer over ze zeggen, toch?
Hoho.
Nu nog wel in die transitieperiode, maar...
De EU wil dat het handelsakkoord... correct me if I'm wrong, dat het handelsakkoord dat de Britten en de EU sluit, dat het Europees Hof van Justitie daarover kan oordelen.
Forever, altijd.
En de Britten zeggen, ja maar dat is vreemd, want jullie zijn onze gelijke handelspartner. Wij zijn twee gelijken die samen een overeenkomst aangaan. En dan gaat opeens, jullie rechter is machtig om disputen te gaan beslechten.
Ik raak hier
een
gevoelig
dat
puntje.
Dat is een beetje vreemd.
Een heel klaar punt inderdaad. Ja, nee, kijk, bij de EU is gewoon heel erg... Die zijn gewoon heel erg op een kievive van... Ja, we willen wel zeker weten dat als er uiteindelijk... Weet je, we kunnen Boris Johnson op zijn mooie blauwe ogen geloven... van ja, we gaan echt niet ondermijnen en zo. Maar dat moet gewoon vastgelegd zijn. En er moet ook al van tevoren vastgelegd zijn... wat er gaat gebeuren als er een conflict ontstaat. En wie daarover kan oordelen. En daar kan een nieuw instituut voor worden opgezet. Hè? Een soort van gezamenlijke arbitrage. Hè? Maar de EU zegt ook van ja, kijk, als het te maken heeft met bepaalde EU-wetgeving. Ja, daar is maar één wettige rechtsmacht die daarover gaat. En dat is het Europees Hof in Luxemburg. En ja, dat veroorzaakt meteen een soort van Pavlov-reactie in het VK. Van oh nee, dat kan niet, Luxemburg, daar zijn we net vanaf. Maar de EU zegt van ja, jongens, EU-wetgeving, de enige die daarover kan oordelen. Dat is Luxemburg.
Maar die arbitrage, dat is het Britse voorstel is om inderdaad via een soort arbitragecommissies of comité's te werken. Maar dat systeem ligt internationaal gigantisch onder vuur. En juist ook in Europa. Weet je wel, daar hebben we jarenlang ontzettend veel gedonder over gehad. Juist binnen bij CETA ook. Hè, er zit ook een soort arbitrage, geschillen, commissieachtige oplossing in. Maar die is nog steeds niet geratificeerd hè, door de landen. Omdat daar is heel veel maatschappelijk verzet. wet tegen. Hè, omdat het namelijk, het zijn geen gewone rechters. Het zijn een soort schimmige arbitragecommissies waarvan we niet precies weten wat ze doen en hoe ze oordelen. En de EU probeert dat een beetje te hervormen en zo. Maar juist dat soort dingen die de Britten graag willen, daar is een soort, ja, daar is het Europese gevoel vrij slecht over op dit moment.
Maar waar het uiteindelijk allemaal op aankomt is dat na 47 jaar Britse deelname aan Europese integratie is er nog steeds een andere kijk op wat de EU is. De Britten zullen altijd zeggen, ja, maar het is een politiek orgaan. En als er een ruzie is, dan zullen we het politiek beslechten. Dan gaat Boris Johnson of zijn opvolger, die gaat met von der Leyen of met haar opvolger praten. Nou, en dan komt het goed. En daarom zegt Johnson ook, ja, natuurlijk gaan wij niet al die regels afschaffen, want nou, dat is politiek ook niet handig. En de EU heeft altijd de neiging om het weer juridisch vast te leggen, omdat zij de EU zien als een juridisch construct. En die twee zienswijzen, ja.
Omdat het 27 landen zijn. Hè? Ik bedoel, dat is het hele probleem. Dat hele juridische construct
is nodig,
om die boel bij elkaar te houden.
Ja, precies. Ja, dus natuurlijk zit er logica achter. Maar dat is wel waar het botst. Ja. En ik denk dat het op dat soort zaken niet misgaat lopen. Maar dat zal de steen des aanstoot zijn in deze onderhandelingen. Ja, kijk, wat er voor mij echt botst is het idee dat in Europa leeft dat de Britten uiteindelijk wel akkoord zullen gaan met een handelsverdrag, want ze zijn economisch voor een groot deel afhankelijk van de EU. Dus er is nu wat rumoer en uiteindelijk komt alles goed. Ik merk heel erg dat veel Brexit-stemmers, dus de achterban van Boris Johnson, dat die het eigenlijk wat economische pijn wel prima vinden. Ik was op de dag van de uittreding, dus vrijdag 31 januari, stond ik voor Downing Street, de ambtswoning van Boris Johnson. En daar sprak ik mensen aan met de vraag, wat verwachten jullie nou van deze aankomende onderhandelingen? En het viel mij op dat mensen helemaal niet vinden dat Johnson zomaar even snel een dealtje moet sluiten. En dat economische pijn het eigenlijk misschien wel waard is om maar vrij te zijn.
I would like to be friends with Europe. I think mistakes have been made on all sides. Huh? It could have been different. But it's different.
Why don't you care about the free trade agreement? I mean,
I care, but it's a detail. Huh? I didn't vote to leave. Of course, I voted to leave. It's why I'm here, for money.
Yeah.
You think of all of the countries in the world, all over the last 100 years, let's say, all the fights for freedom, right? Asia, Africa, South America, even Europe, right? Did somebody go up and say, do you want freedom or would you like a little bit of extra money? Maybe. And nobody knows the future, let's be clear.
But then do you
freedom or money? Which do you want? Freedom or money?
Hoorde ik daar nou Queen op de achtergrond?
Ja, yeah, don't stop me now.
Ja. En het allermooiste was op dat feestje, het moment van de Brexit, het liedje dat ze speelden vlak voor de Brexit. Kun je het raden?
We are the champions.
The final countdown.
The final
van
Europe.
Precies.
Ja, Britten humor, dat is wel.
Maar goed, wat deze man in essentie dus eigenlijk zegt is, geef mij mijn vrijheid en dan kun je je geld wel houden.
Ja, en wat voor Johnson ook meespeelt is, deze onderhandelingen vinden nu plaats. Hij heeft net verkiezingen gewonnen. Dat betekent dat de volgende verkiezingen pas weer over 5 jaar tijd zijn. Dus hij kan best een recessie incasseren. Daar weer bovenop komen. Het land weer opbouwen. En dan tegen de tijd dat hij weer naar de stembus moet. Is het misschien allemaal vergeten en vergeven.
Ik vraag me bij dit soort mensen wel af. Hebben ze door wat er op het spel staat?
Ik denk dat ze door hebben wat er op het spel staat. Ik denk alleen dat deze manier in een positie verkeert, dat hij die pijn kan lijden. Dat hij misschien spaargeld heeft of een hele goede baan of wat vastgoed. Ik denk dat veel armere Britten die, zoals ze altijd zeggen, one paycheck away from poverty zijn, dat die in een veel lastiger pakket zitten. En die kunnen een recessie niet incasseren, want als zij hun baan verliezen, dan kunnen ze geen eten kopen. En dan kunnen ze hun elektriciteitsrekening niet betalen. En het armoedeniveau in Engeland is veel schrijnender dan in Nederland. Dus er is een hele grote kwetsbare groep, ja.
Ja, en wat Brussel wel heel belangrijk vindt, om ook nu al duidelijk te maken van, er gaan sowieso dingen veranderen. Kijk, nu is misschien nog alles hetzelfde gebleven. Maar zelfs al komt er een echt fantastisch handelsakkoord, lijkt op CETA, allemaal hartstikke shiny en glimmend, dan nog gaan er echt frictionless, wat Boris Johnson wil, dus zonder hobbels, gaat het niet worden. Dus er gaan sowieso controles plaatsvinden en er gaan echt grote dingen veranderen. Dus dat bereid je daarop voor, is eigenlijk nu ook de boodschap vanuit Brussel. Het gaat niet zo zijn zoals het vroeger was, want jullie hebben besloten om weg te gaan.
Ik wil even inzoomen op Nederland nu. En naar de rol van Nederland. Er lopen allemaal verschillende onderhandelingen. Er zijn 27 lidstaten aan de ene kant. En het Verenigd Koninkrijk zit aan de andere kant. Wat zijn voor Nederland de belangrijkste punten die ze eruit willen halen?
Goed. Je ziet bij Nederland dat we toch in een soort spagaat zitten. Hè? Want aan de ene kant zie je dat het kabinet gewoon heel duidelijk probeert om de economische schade zoveel mogelijk te beperken. En dat is in het geval van Nederland best belangrijk, want het VK is echt een van onze grootste handelspartners. Ja, eigenlijk wil Nederland dat alles zoveel mogelijk bij het oude blijft, hè, in een ideale situatie. En tegelijkertijd is er een soort grote angst bij Nederland dat de Britten op een oneerlijke manier gaan concurreren. Hè? Dus dat level playing field, hè, en het voorkomen van die race to the bottom is voor Nederland cruciaal. Dus dat is ook iets waar Nederland in de onderhandelingen sterk op inzet. En dat is juist iets waar de Britten dus geïrriteerd over zijn. Hè? Het gaat behalve om handel gaat het vooral ook om de dienstensector. Die moet gewoon zo soepel mogelijk lopen. En dan heb je het over zakelijke dienstverlening, royalties, computer- en telecommunicatiediensten, vervoersdiensten, reisverkeer. Dat zijn allemaal dingen waar er gewoon veel handel is tussen Nederland en het VK. Transport is ook cruciaal. Het luchtvervoer. Je ziet op al die zaken maakt Nederland zich zorgen. Wat voor Nederland altijd heel erg belangrijk is, is dat het aantrekkelijk blijft voor multinationals. En dan moet je zorgen dat je een aantrekkelijk vestigingsklimaat bent. En het VK heeft straks natuurlijk de handen vrij, in zekere zin, om nog aantrekkelijker te worden. Dus dat is iets waar de Nederlanders ook heel erg op zullen gaan letten. Van waar zijn die Britten mee bezig? Hoe gaan ze bedrijven weglokken? Hoe hard verlagen ze de belasting?
De afschaffing van de dividendbelasting natuurlijk niet doorgegaan.
Niet doorgegaan. Ja. Dus ik bedoel, Rutte zal zich daar ongetwijfeld echt heel veel zorgen over maken. Ja. Je ziet, Rutte zegt eigenlijk tijdens elke persconferentie, zegt hij van het moet zo diep en zo breed mogelijk. Dat is eigenlijk zijn grote wens.
Wij zetten in op een zo breed en zo diep mogelijk akkoord over die toekomstige relatie. Het gebied van handel, sociaal-economische onderwerpen, uiteraard veiligheid. Maar goed, tegelijkertijd zijn dat zeer complexe onderwerpen en is de tijd van die onderhandelingen is beperkt. Dus we moeten er rekening mee houden dat het allemaal niet lukt in die tijd, of dat er dan weer een beperkter akkoord ligt aan het einde van het jaar. Dat zou zonde zijn. Dus we proberen er alles aan te doen om zoveel mogelijk te bereiken. En dat geldt ook voor het Verenigd Koninkrijk zelf. Ook zij hebben er belang bij om een zo breed en diep mogelijke toekomstige relatie te bouwen weer met de Europese Unie die verder gaat.
Ja, er werd in deze persconferentie zo vaak zo breed, zo diep en zo hecht mogelijk. Ik werd er bijna een beetje ongemakkelijk van. Maar dat is wel de insteek van Rutte en het Nederlands kabinet, ja.
En weet je wat ook heel breed en diep is? De Noordzee. Ja.
Goed bruggetje, ja, wel heel goed, ja.
En in die zee zwemmen visjes. En zonder grappen, visserij wordt ook wel heel interessant, want het is economisch niet zo heel belangrijk. Volgens mij is de hele Britse visserijsector nog niet goed voor 1% van alle economische omzet van het Verenigd Koninkrijk. Maar het is emotioneel heel beladen en dat geldt ook in Nederland en geldt ook in Frankrijk. Volgens mij de eerste echte clash die je zal zien, zal zijn op gebied van visserij.
Nederland noemt de visserij zelfs een kernbelang. En zoals Melle terecht zegt, het economisch stelt het allemaal niet veel voor. Ik heb het opgezocht nog en volgens mij in Nederland is het 0,1% van het bruto binnenlands product. Dus het is echt weinig. Maar Nederland is natuurlijk wel, in de Europese visserijsector is Nederland wel een belangrijke speler. Dus het is wel een sector die gewoon opvalt in Europa, zou ik maar zeggen. En je ziet hierin dat het is eigenlijk een van de weinige dossiers waarin de EU de vragende partij is eigenlijk. Omdat wij zes keer zoveel in de Britse wateren vissen als de Britten bij ons. Hè. Dus ik bedoel, we willen toegang houden tot die Britse wateren. En tegelijkertijd is de EU voor het VK weer een hele belangrijke afzetmarkt. Hè. Want al die vis die zeg maar aan land wordt gebracht in het VK, dat wordt allemaal verwerkt, wordt er product van gemaakt. Hup, gaat allemaal naar de EU. Dus het gaat twee kanten op. Maar je ziet hier toch wel dat zeg maar de Britten licht de overhand hebben, toch? Denk ik, in dit dossier.
Maar tegelijkertijd is het dus allebei economisch
ja, ja, niet echt.
Ja, maar het is natuurlijk visserij. En visserij, dat is gewoon emotie. Hè? Dat is het eigenlijk al eeuwenlang. Hè? Je hebt in de 17e eeuw had je de Engels-Nederlandse oorlogen. Die gingen natuurlijk over hè, wie was er soeverein op de zeeën, et cetera, et cetera. Maar het ging ook over visserij. Dus dat maakt het echt lastig. En ja, ik bedoel, ik hoor echt zelfs diplomaten die echt bezorgd zijn dat als dit niet snel wordt opgelost, hè, dat mensen hebben echt ja, fantasieën over vissers die elkaar te lijf gaan op zee en zo. Het is echt zo'n sector waar de emoties sowieso vaak hoog oplopen. En waar het gewoon ja, snel mis kan gaan. Dus dat wordt heel spannend.
En het is ook echt iets wat Nederland echt wil. Hè? Dus kijk, weet je, de Polen die kan natuurlijk niet echt heel veel schelen wat met de vis gebeurt. En de Roemenen ook niet. Maar voor de Nederlanders is dat ontzettend belangrijk. Voor de Fransen ook. Ik sprak afgelopen maandag met wat andere journalisten. De Franse minister van Europese Zaken. Nou, ze heeft het denk ik van de half uur dat we haar spraken. Heeft het zeker een kwartier over vis gehad. Dat is bizar eigenlijk. Als je bedenkt hoe weinig dat uitmaakt in de economie.
Ja, ik snap
maar ook
het
voor
niet.
De Fransen is dit echt zo'n emotioneel. Er zit heel veel emoties achter. Dat is gewoon cruciaal voor
hen. En wat het nog ingewikkelder maakt, is dat hè, de onderhandelingen over, of de, zeg maar de overgangsperiode loopt af op 31 december. Maar de onderhandelingen over visserij moeten dus al op 1 juli
Ik ga je straks
klaar
vragen
zijn.
Waarom. Maar Melle, even die emoties. Is dat ook zo heftig aan de Britse zijde?
Ja, zeker. Vis, dat is politiek goud. Maar ook politiek dynamiet. Ik sprak eens een keer een voorman van een visserscollectief. En die zei van ja, ik krijg tijdens campagnetijd elke politicus hier op bezoek. Want die wil een foto van mij met een grote kabeljauw of tong. Want dat scoort. Ja, visserij is emotioneel, is politiek beladen. Maar wat je hier ziet is dat de EU ook niet helemaal zuiver in argumentatie is, want de EU zegt op gebied van handel, ja maar Britten, jullie moeten wel beseffen dat zaken niet bij het oude kunnen blijven. Dat willen jullie, maar Brexit heeft gevolgen. En dan zeggen ze op gebied van visserij, mag alles bij hetzelfde blijven? Willen jullie gewoon het Europees visserijbeleid voortzetten? En de Britten zeggen dan, nee, want wij zijn uit die EU getreden. Zij willen gewoon, net als Noorwegen, een eigen visserijbeleid hanteren. Ja, en we willen ieder jaar met jullie, EU, om tafel zitten om daar goede afspraken over te maken. En wat de EU wel heel slim doet, is die datum van 1 juli inbouwen. Want ze weten dat ze op visserij zwak staan. Maar door nu al te zeggen, daar moet op 1 juli een afspraak over zijn. En dan pas gaan we verder praten over de rest van handel. En dat is waar de Britten weer op door willen. Geven ze eigenlijk de Britten een steuntje in de rug om nou, toch snel over de brug te komen om een deal te maken over visserij. Dus je ziet dat die EU, dat deed ze bij de vorige fase van de onderhandelingen ook, heel slim speelt met de agenda en deadlines. En zo zelfs als ze de onderliggende partij zijn, toch proberen een machtspositie te creëren.
Ja, je zou bijna zeggen dat ze daar goed in zijn in de handelsverdragen in Brussel.
Alsof ze het vaker doen.
Dus 1 juli voor deze economisch totaal irrelevante factor, maar emotioneel alles overheersen.
Het is niet alleen slimmigheid, er zit ook gewoon een soort technische reden achter, heb ik me laten uitleggen. Want doorgaans is na de zomer is altijd het moment dat er over visquota wordt gesproken. Hè? Niet alleen binnen de EU, maar ook met derde landen, met Noorwegen bijvoorbeeld. Hè? Dus voor het begin van de nieuwe visserijcyclus moet je idealiter dan al duidelijkheid hebben over hoe je met de Britten omgaat. Je kunt het niet een jaar uitstellen, want volgend jaar weten we niet hoe de vlag erbij hangt. Misschien is er helemaal geen deal, misschien is er een halve deal. Het moet nu. Hè? Dus daar zit slimmigheid achter. Maar waar natuurlijk wel de slimmigheid achter zit in zekere zin, is dat de EU heeft dat vastgeknoopt, dat visserijverhaal, aan het verhaal over de transitieperiode. Hè? Dus er moet voor 1 juli moet er ook besloten worden over het verlengen daarvan. Ja. Hè? Dus daardoor ontstaat een soort snelkookpan, hè, in zekere zin, waardoor er gewoon een soort druk om snel tot een akkoord te komen. En dan is er dus nog een deadline op 1 juli. Zijn jullie er klaar voor?
Nou,
nou ja, dat heeft dus ook weer betrekking met de financiële diensten. Hè. Dat is dat heet equivalence. Een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je elkaars financiële instelling een soort paspoort moet geven om überhaupt actief te zijn bij elkaar. Hè.
Dus als je als bank.
Dat heeft dus niet hetzelfde als markttoegang. Hè. Daar heeft het niet zoveel mee te maken. Maar het is vooral een soort toegangskaartje. Dus waardoor de Britse financiële instellingen bij ons aan de slag mogen en wij bij hun. Weet je, dat moet. dus dat moeten we over elkaar zeggen. En dat moeten we voor 1 juli moeten we dat over elkaar gezegd hebben. En dat is nu nog niet echt een moeilijk dossier. Maar het is wel, hè, als de Britten bijvoorbeeld heel erg gaan stunten en heel erg gaan afwijken met allerlei andere regels en andere standaarden en zo, dan kan dat alsnog een heel explosief dossier worden ook.
Visserij is dus wel echt een Nederlands dingetje. Je noemde het net al, weet je wel, het zijn de wateren waar wij letterlijk aan grenzen. Oh. Dit is dus echt een Nederlands belang in die hele onderhandeling met het Verenigd Koninkrijk, grotendeels in ieder geval. Je zou kunnen denken, dit komt de Britten goed uit. Dus 27 lidstaten met 27 belangen en wij staan er tegenover. We kunnen ze tegen elkaar uitspelen.
Ja, en dat hopen de Britten natuurlijk ook. Dat hoopten ze ook in de vorige fase. Dat is toen niet gelukt. Toen is de EU eigenlijk als een blok heel op wonderbaarlijke wijze heel erg goed bij elkaar gehouden. Maar dat is wel de vrees nu in Brussel. Van, gaat dat weer zo lukken? Omdat de belangen in deze fase van de onderhandelingen gewoon eigenlijk veel meer uiteenlopen. Hè? Je hebt dus inderdaad de landen die heel veel met vis hebben. Je hebt de Polen, die zijn juist veel meer op de rechten van burgers. Hè? Dus van de Polen die naar het VK zijn verhuisd. Hè? Die zitten daar heel erg op. Nou, Duitsland zit natuurlijk heel erg op de auto-industrie. Dus die belangen die lopen veel meer uiteen. En dat is ook wel de vrees in Brussel van, ja, houden we eigenlijk alle kikkers in de kruiwagen? Hè? En wat daarbij ook niet helpt, is dat die onderhandelingen, die moeten natuurlijk voortdurend ook gebriefd worden met al die 27 lidstaten. Dus kijk, die Britten, die hebben het voordeel dat ze gewoon, ja, die is gewoon één mandaat, één club die gaat onderhandelen met Brussel. Maar in Brussel heb je dus dat team van Barnier, nou, die coördineren met al die ministeries in Brussel, hè? Van ja, de DG's. En dan heb je moet ze vervolgens ook nog de hele tijd brieven. Want die 27 lidstaten normaal bij handelsbesprekingen geven ze het mandaat af en zegt van jongens, nou, we zien over een paar jaar wel waar jullie mee thuiskomen. Dan gaan we het anders even naar kijken. Nu kan dat niet. Nee. Dus elke keer dan, ze hebben nu een soort van schema bedacht van een week voorbereiden, een week onderhandelen en dan een week weer die brieven. Nou, dat en alles ligt de hele tijd op straat.
Bij wie komt dat dan in Nederland? Is dat dan een blok van buitenlandse zaken?
Nee, of dat komt bij de ambassadeur van ons in Brussel.
Ja.
En dan is er ook nog een speciaal eigenlijk diplomatiek Brexit team. Waarbij elke lidstaat heeft eigenlijk één expert heeft daar afgevaardigd. En die zijn eigenlijk non-stop bezig met Brexit.
Nou ja, dit feit, hè, dat zeg maar de lidstaten hebben een soort speciale Brexit werkgroep opgericht. En ze eisen in feite dat ze dagelijks worden gebriefd door de Europese Commissie. Dit geeft al een beetje aan dat ze zich zorgen maken. Weet je, dat ze gewoon wel zeker willen zijn dat de Commissie niet, want de Commissie onderhandelt. Hè, dus ze willen zeker zijn dat de Commissie niet stiekem dingen weggeeft of stomme fouten maakt. Of zo. Dus ze hebben er echt een soort controlemechanisme op gezet, zeg maar, om de echte vinger aan de pols te houden.
En dat betekent dus ook dat je niks geheim kunt houden in deze onderhandelingen als Brussel. Ja. Want ja, weet je, als je het aan 27 diplomatenbrief, ja, dan ligt het binnen de kortste keer ligt op straat.
Ja.
Maar, dus dat proberen ze ook een beetje te gebruiken als een soort van, ja, wij zijn heel transparant, dat zul je ook de komende tijd houden. Want we doen alles helemaal transparant. Hier zijn onze, ze zetten alle powerpoints de hele tijd online. Nou, die kan iedereen dus de hele tijd zien. Maar dat doen ze natuurlijk, juist omdat dat eigenlijk een zwakte is. Want ja, ze kunnen niks geheim houden.
Maar is het niet zo dus dat die 27 landen dan onderling ook aan het onderhandelen zijn over wat ze willen met de Britten?
Nou, niet onderhandelen, maar wat je denk ik wel ziet is dat bijvoorbeeld, hè, als het gaat om visserij, dan zie je toch wel dat Nederland ja toch wel even aanbelt bij die landen die geen zeekust hebben. En het zeg maar de Nederlandse case proberen te maken en proberen gewoon te laten zien van jongens, dit is voor ons belangrijk en wij gaan jullie straks ook steunen met andere dingen en
ja,
zo. Dus
dat
er wordt
ook
natuurlijk wel gelobbyd. Maar
ja, of het steunt Nederlandse vissers.
Nou ja, bij wijze van spreken. Ja,
helpt ze de winter door. Nee, vorige keer was het natuurlijk zo dat Ierland in een hele netelige positie zat.
Ja.
En het is ook wel, daar is de EU wel heel trots op. Van ja, wij zijn met z'n allen achter Ierland gaan staan. En we hebben gezegd van jullie belang is ons belang. Wij gaan die grens, dat gaan we niet een beetje wegmoffelen.
Ja.
Daar gaan we echt, daar maken we een breekpunt van.
Maar dat was wel een tikkie makkelijker, want dat was een heel specifiek probleem.
Zeker. Dus, maar dit wordt wel genoemd als van ja, kijk, wij kunnen ons echt wel achter ook de kleine lidstaten, de kwetsbare lidstaten, daar scharen we ons ook achter. Nou ja, dat hoop je dan maar als het echt hard tegen hard gaat, of dat nog blijft.
Maar er is meer, want Nederland en de Britten, Melle, dat was natuurlijk wel meer dan alleen maar handel. We waren ook gewoon vrienden in de Europese Unie en ook dat valt weg.
Ja, dat valt weg en dat is voor Nederland is dat moeilijker, want ja, het Verenigd Koninkrijk was een machtig EU-lid, had veel stemmen, had veel gewicht en had een soortgelijke kijk op Europese integratie als de meeste Nederlandse regeringen. Dus nuchter, praktisch ingesteld, dwars van de meeste trekjes van federalisme. Van één Europa waar de lidstaten minder belangrijk zijn en het Europese ideaal zegeviert. Ja, en je merkt dus dat Nederland aan de ene kant belobbyd wordt door andere EU-lidstaten om vriendschappen te sluiten.
Oh ja?
Ja, nou, Stefan, jij had toch laatst de Franse minister van Buitenlandse Zaken.
Ja, zeker. Ik bedoel, Nederland moet gewoon op zoek naar nieuwe partners. Hè? Ik bedoel, kijk, de relatie met Nederland, tussen Nederland en het VK is altijd heel goed geweest. Maar we moeten dat ook niet al te veel romantiseren. Hè? Want ik bedoel, de Britten waren ook wel een beetje onbetrouwbaar. Hè? Dat is Adso Nicolai, die heeft dat in 2016 heel mooi verteld in een gesprek met NRC.
VVD'er?
De VVD'er, oud-staatssecretaris van Europese Zaken. En hij zegt van ja, met de Duitsers en Fransen was het altijd moeilijk afspraken maken. Maar als je een afspraak had, dan stond hij ook, weet je. En dat was met de Britten was dat niet altijd zo. De Britten waren echt in staat om in een laat stadium nog te zeggen van ja, sorry, weet je wel, we hebben toch een ander belang bij nader inzien, doei. Maar tegelijkertijd, dat waren zeg maar de problemen die er soms waren met de Britten. Maar tegelijkertijd zag je ook wel dat Nederland, kijk, de Duitsers en de Fransen, die houden elkaar altijd heel erg vast om historische redenen. Hè? Dat heeft er allemaal van, ja, oorlog en... Dus die houden elkaar vast. Maar Nederland en Duitsland kunnen het dan goed met elkaar vinden. En dan vaak heeft Nederland moet een manier vinden om Duitsland een zetje de goede kant op te geven. En dat deden ze meestal met de Britten. Weet je? Dan gingen ze samen hokken met de Britten en dan gingen ze samen strategie bedenken om Duitsland een beetje los te weken van die Fransen en zo. Dat is nu moeilijker geworden. Weet je? Dus dat wordt echt heel interessant hoe Nederland dat gaat aanpakken. Ja. En Frankrijk was inderdaad is dus een van de landen waar Nederland nu extra veel interesse voor toont. Hè? Ik bedoel, historisch gezien vonden we Frankrijk nooit zo... tenminste wel een belangrijk land en zo. Maar we wantrouwen die Fransen altijd per definitie. Dat is gewoon de reflex. En je ziet nu dat Nederland doorheeft van we moeten investeren in die Fransen. We moeten diplomatiek investeren. We moeten begrijpen wat ze willen, waar ze voor staan, wat we aan ze hebben. En vorige week was dus die ambassadeursconferentie. En toen werd de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Le Drian, die werd uitgenodigd als keynote speaker. Nou, dat zegt alles, weet je. Dat is nog nooit eerder voorgekomen dat zeg maar de hoogste diplomatieke baas hier langskomt om zijn visie van de wereld te
zetten. Die uitnodiging betekent in de praktijk, wij zijn vrienden.
Nou, het betekent in ieder geval, we zijn geïnteresseerd in je.
Melle?
Ja, en tegelijkertijd merk ik dat de Britten zullen investeren in Nederland. Want ja. Wat er ook gebeurt met deze onderhandelingen, de Europese Unie blijft belangrijk voor het Verenigd Koninkrijk. De regels die de Europese Unie afspreekt, blijft belangrijk voor het Verenigd Koninkrijk. Dus, maar de Britten zitten niet meer aan tafel, ze besluiten niet meer mee. En in 2017 was ik op reis in Noorwegen, ook geen EU-lid, maar wel, nou, schurk wel dicht tegen de EU aan. En daar sprak ik met een diplomaat en die zei, ja, wat voor ons heel moeilijk is, is om invloed te krijgen op dat besluitvormingsproces in Brussel. En eigenlijk hebben wij een grotere vertegenwoordiging in Brussel dan veel EU-lidstaten. Want ja, wij moeten maar op informele wijze proberen om invloed te bereiken. En dat zullen de Britten ook gaan doen. En
ja, dat is al gebeurd. Ja. Hun vertegenwoordiging is al flink gegroeid. Er zijn tientallen mensen bijgekomen.
De ambassade hier in Nederland in Brussel, ook. Zowel in Brussel als in Nederland zijn mensen bijgekomen.
Ze zullen landen opzoeken om als een soort tussenpersoon te fungeren om hun belangen bij de EU te behartigen. En dat zal Ierland zijn, maar dat zal zeker ook Nederland zijn.
Ja.
Dus de Britse diplomatieke en politieke banden en druk op Nederland zal zeker toenemen.
Ja, ja. En dat merk je nu al in Brussel. Want inderdaad, die ambassade daar is flink gegroeid. Maar je merkt ook dat ze organiseren veel meer. Ze zijn eigenlijk voortdurend op zoek nu al. Ze zijn wel een week weg naar informatie. Hè? Dus, want ze zitten niet meer aan tafel. Dus ze moeten die informatie op een andere manier vinden. En het aantal lobbykantoren van Britse lobbykantoren is ontzettend toegenomen ook de afgelopen jaar.
Het zijn echt een soort diplomatieke handelsreizigers geworden.
Ja, precies. Ze moeten gewoon op een andere manier. Dus ze proberen bij iedereen informatie te vinden. Bij diplomaten, bij journalisten ook. Hè. Ze zijn voortdurend bolletjes en zo. Van, ja, vertel eens jongens, hoe gaat het daar? Weet je wel. Dus, die Britten die moeten zichzelf eigenlijk opnieuw uitvinden in Brussel ook.
Maar als we dit samenvatten, dan wordt er aan Nederland dus er wordt van twee kanten aan Nederland getrokken.
Ja, zoals een Britse betrokkenen laatst zeg maar, zei van, jullie zien jezelf altijd als een klein land, maar jullie zijn een middengroot land. En jullie kunnen veel meer bereiken dan jullie vaak zelf denken. Dus denk ook strategisch. En denk over de situatie na in de wereld met een onvoorspelbaar Amerika en een assertief China. En ja, wij de Britten.
En een super betrouwbaar VK.
En wij de Britten zijn toch een gelijkgezind land voor de Europese kust. Dus vergeet ook niet het Britse belang en ons gezamenlijke belang. Dus er wordt ontzettend met Nederland geflirt.
Ja, en aan de andere kant wordt er ook zeg maar een Europese kant dus getrokken aan Nederland. Want de Fransen, de Duitsers zijn bovengemiddeld geïnteresseerd tegenwoordig in wat Nederland denkt. Nederland is een beetje is het nieuwe VK, zal ik maar zeggen. Ze vertegenwoordigt een beetje de noordwestelijke kant van Europa. Dat zijn altijd landen die gewoon wat minder geld uit willen geven. Die er gewoon wat strakker in zitten in die EU. Dus zij zien Nederland een beetje als de nieuwe spreekbuis. En Nederland wil die rol ook wel spelen tot op zekere hoogte. Maar de vraag waar de Nederlandse diplomatie nu voor staat, en Clara en ik hebben daar onlangs ook weer een verhaal over geschreven, is van wil Nederland dat ook? En kan Nederland dat ook? En daar zie je, daar wordt het echt een beetje, dat wordt nog echt een hele klus. Want Nederland heeft een hele specifieke diplomatieke cultuur. Ik bedoel, onze minister van Buitenlandse Zaken moet echt heel vaak zich komen verantwoorden in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer wil eigenlijk alles weten. En die dominante positie van de Tweede Kamer, die maakt het moeilijker om zeg maar in Europa als een soort magger rond te lopen en deals te sluiten.
Je kan niet zomaar dingen toezeggen.
Nee, ja. want meestal, de ministers worden, als Blok naar de raad gaat, dan krijgt hij een hele gewoon een mandje vol met moties mee. En dan moet hij gaan uitleggen in de raad aan zijn collega-ministers wat een motie is. Ja. Hij moet nu eenmaal dit nu even zeggen, ja. Want de Tweede Kamer. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld als je gewoon juist dat spel waarbij je gewoon een beetje moet kunnen geven, een beetje nemen. Je moet lekker kunnen manoeuvreren.
Maar het is eigenlijk het verleggen.
Oliemannetje zijn.
Ja, het oliemannetje. Maar het is het verleggen van democratie dus eigenlijk. Want dit is precies wat anti-EU mensen natuurlijk altijd zeggen. Ja, maar wacht even. Die democratie moet plaatsvinden in Nederland. De Kamer moet zich over dingen uitspreken. Ja. En niet dat we één iemand naar de EU sturen.
Maar de discussie is natuurlijk ook altijd van moet de Kamer achteraf controleren of moet de Kamer vooraf al sturen? En de Kamer is heel erg van dat laatste. Dus die denken echt heel erg van wij moeten vooraf al heel erg sturen. In de driving seat, zeg maar. En daarvan kun je ook zeggen van nou, misschien is dat nu niet zo'n goed idee. En moet je gewoon wel de Kamer zeg maar meer mogelijkheden geven om achteraf te controleren. Maar moet je dat sturen vooraf een beetje loslaten. Maar de vraag is natuurlijk of Nederland of de Kamer dat wil. Want het hoort een beetje bij de politieke cultuur in Nederland.
Wat ook hoort bij de politieke cultuur van Nederland is dingen voorbereiden. Dus laten we het even hebben over hoe Nederland zich voor heeft bereid op de Brexit. Is dat ook beter geregeld dan in het Verenigd Koninkrijk, Melle?
Ja, zeker. Maar het is ook veel makkelijker, want het is hier niet politiek ingewikkeld. En ja, Nederland is gewoon heel goed voorbereid.
Ja, kijk, Nederland heeft dit echt als een soort militaire operatie aangepakt. Hè. Ik bedoel, we zijn natuurlijk wel een beetje überhaupt het land van de overorganisatie. En dat was hier ook heel erg duidelijk te zien. Dat had ook weer met die Kamer te maken, die hier gewoon elke week weer vragen over stelt. Van ja, zijn we er wel klaar voor, et cetera, et cetera. Dus er is al in een heel vroeg stadium zijn allerlei noodplannen in werking getreden. En is er een soort strategie bedacht. En dat werkt allemaal heel goed. Als je kijkt naar het aantal douaniers wat we wilden recruteren, dat schijnt allemaal helemaal op schema te liggen. Echt ongelooflijk. En het enige wat je dus nu... Er zijn parkeerplaatsen gebouwd. Omdat men vreesde dat er bij de grens gigantische opstoppingen zouden zijn. Dus er moesten heel veel parkeerplaatsen worden gebouwd.
Ik vind dat echt zo heerlijk, Nederland, om dan alvast parkeerplaatsen...
Ja, maar daar moet je rekening mee houden. Want je wilt natuurlijk niet dat er vrachtwagens met levende wezens of zo, langs de snelweg staan, omdat ze niet verder kunnen naar de grens toe. Dus daar, die angst was heel groot. Daar is echt heel veel aan gedaan. Er is een enorme campagne geweest om bedrijven ook bewust te maken van allerlei risico's.
Met dat blauwe Brexit-monster?
Dat Brexit-monster, ja, precies. Onderschat het niet. Onderschat het Brexit-monster niet, want het zit toch een beetje in de weg. Ja. En dan zag je Stef Blok zo en dan op zijn bureau lag dat monster.
Ik vond dat een hele rare foto, als ik eerlijk mag zijn. Nee. Blok kijkt daar een beetje gek. Heb je die foto gezien?
Ja, ik werd heel ongemakkelijk van.
Ja, maar die campagne is heel succesvol.
Het was echt een hit onder Britse journalisten.
Die vonden het prachtig. Maar kijk, het punt is een beetje, wat je nu ziet is dat in januari kwam er een brief van Blok en van Kaag, die hier ook over gaat, minister Kaag, waarin ze uitlegden van we gaan nu even terugschalen. Hè, want zeg maar het zwartste scenario is niet uitgekomen. Er is geen no deal. Dus ze zijn nu een beetje, zie je dat ze aan het terugschalen zijn. Dus ze zijn iets minder parkeerplaatsen aan het bouwen. En aanvankelijk zouden ze een hoop douaniers opleiden. En elke douanier zou één taak hebben, weet je wel. Daar zou hij dan specifiek voor getraind worden. En nu kunnen ze die douaniers meer taken geven, voor meer taken opleiden. Dus daar is nu allemaal meer tijd voor. Dus je ziet dat de panieklevels zijn een beetje omlaag. Maar ze zeggen er ook wel de hele tijd bij, we kunnen elk moment weer opschalen naar het noodscenario. Dus dat noodscenario zit nog ergens in een kast. Ja,
en in het Verenigd Koninkrijk, Melle?
Ja, natuurlijk wordt er voorbereid. En ik kreeg laatst een foldertje in de bus van mijn deelgemeente. Waarin stond, jij als EU-burger bent hier van harte welkom. En jij maakt deze wijk zo fantastisch. Dus op ambtelijk niveau wordt er heel veel gedaan. Ik zag bij de dierenarts lag een foldertje van, als je met je hond naar de EU reist. Ja, misschien moet je een stempeltje halen bij de dierenarts. Misschien moet je je hond 4 maanden in quarantaine doen. Dat weten we nog niet, want dat hangt af van de onderhandelingen. Dus er is een hele papiermolen op gang gekomen. Ook met het verstrekken van verblijfsvergunningen voor EU-burgers. En er wordt heel veel gedaan. Maar bij alles wordt gezegd, en dat is altijd, nou, we willen iets regelen, comma. Maar hoe we dat precies gaan regelen, hangt af van de onderhandelingen die we in 2020 met de EU voeren. Dus ze kunnen ook nog niet heel veel feitelijk voorbereiden, want eigenlijk alles hangt af van de gesprekken die de Britten met de EU moeten voeren.
Ja, en dan is de boodschap in Nederland is echt van, oké, misschien valt het straks mee, maar let op, ook als het meevalt, zal alles anders worden. He, want er komt een grens, hè, en er komen douaniers. En met een beetje geluk gaat het allemaal een beetje vlot en hebben we een fijne deal, maar dat kan ook tegenvallen. Dus wees daar ook voorbereid. Hè. Ze zijn bijvoorbeeld ook bedrijven aan het waarschuwen van, heb je Britse, controleer of je Britse onderdelen in een product hebt zitten of zo, weet je wel. Want veel bedrijven weten dat niet eens, weet je. Die kopen van alles in, die hebben geen idee dat er een component in een ding uit VK komt. Dus allemaal dat soort kleine dingen proberen ze nu, hè. Je ziet bij Buitenlandse Zaken hebben ze het ook echt over een verdiepingsslag die ze aan het maken zijn. Dus ze waren al heel goed voorbereid en nu gaan ze meer de diepte in om ook dit soort kleine details gewoon goed te krijgen.
Oké, komende tijd vinden er dus heel veel onderhandelingen plaats, Clara. Is er nog een mogelijkheid dat dit gewoon helemaal misloopt?
Zeker, nee. En daarom denk ik ook, way to go Nederland. Want die voorbereidingen die zijn volgens mij nog steeds wel vrij nodig. Want de kans dat het misloopt is er gewoon nog steeds. Wat we aan het begin van de aflevering al wel een beetje bespraken. Van, het is echt een gigantisch karwei om dat allemaal te onderhandelen dit jaar. En als het misloopt, ja, er is niet iets waar je op kunt terugvallen dan of zo. Weet je? Want, kijk, zoiets als zo'n handelsverdrag als met Canada. Dat wordt dan, dat wordt dan misschien weer tegengehouden in een of ander nationaal parlement. Nou ja, dat is allemaal heel vervelend en dan moet het weer terug, weet je wel. Maar er is hier geen soort van nulpunt waar je op kunt terugvallen. Want als er niks ligt op 31 december, ja, dan donder je echt de klif af. Hè? Dus dat,
en dan? Ik snap het. En dan?
Ja, dan.
Dan ga je terug naar de WTO-regels, precies. De Wereldhandelsorganisatie. Dus dan, zeg maar.
Dat is gewoon echt no deal.
De minimale standaard. Hè? En dat is gewoon snoeihard. Dat is gewoon een totaal andere wereld dan de wereld waarin we nu leven. Met totale coöperatie.
Maar zelfs, wat ik nog een keer wil benadrukken. Zelfs al komt het wel tot een vrijhandelsakkoord. Waar beide partijen toch echt op zitten. Dan nog gaat er echt veel veranderen.
Ja.
Dus het wordt echt een andere wereld vanaf 1 januari.
Ja, maar je kan ook zeggen, het is niet een no deal, want het geld is betaald, die 35 à 40 miljard. De wederzijdse burgerrechten zijn geregeld, de Noord-Ierse grens is geregeld, dus het is geen no deal. Het kan zijn dat er een handelsverdrag komt dat echt heel veel voorstelt en dan komt alles goed. Het kan zijn dat er een handelsverdrag komt dat niet zoveel voorstelt en alleen een soort politieke overwinning is. En dan moeten we maar zien hoe het verder gaat. Het kan ook zijn dat ergens halverwege het jaar toch besloten wordt om op een andere manier te gaan praten en het stukje bij beetje aan te pakken. Kijk, er zijn natuurlijk harde deadlines en dat is allemaal heel hard. En tegelijkertijd, en dat zag je ook in de afgelopen fase, beide kampen zijn ook wel kampioen improviseren als het erop aankomt. Dus ja, zo'n WTO-Brexit dat alles terugvalt tot het internationale minimum wat geregeld is tussen fatsoenlijke landen, dat kan. Maar het kan ook zijn dat er uiteindelijk een soort hybride vorm uitkomt die wij nu nog niet kunnen bedenken, omdat die nog niet uitgevonden is, maar die pas ergens in de loop van het jaar op een of andere organische manier in een van die vele vergaderzalen de kop opsteekt.
Melle, iemand moet het je zeggen, maar ik denk dat je nog niet uitgeschreven bent over dit onderwerp, dat je die andere verhalen nog eventjes moet laten.
Nee, maar gewoon een beetje tijd voor die andere onderwerpen.
Nee, ik zou wat waren het voor honden die je wilde gaan...
Schaapshonden.
De schaapshonden.
Fantastisch verhaal.
Ik geloof je, maar ik
leuk vrees, voor 2021.
Nee. Ik zou er een kopen en er dan een stuk over maken.
Dank jullie wel. Clara van der Wiel, Melle Garschagen en Stefaan Alonso. Dit was hem, de laatste Brexit-aflevering in de serie Van Haagse Zaak. Tenminste, als alles goed blijft gaan. Wie weet zitten we hier over een jaar weer. Bedankt ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Volgende week een normale Haagse Zaken. Tot dan.